De Lucid Air is gebouwd om grenzen te verleggen. De prestaties van een sportwagen, de ruimte van een limousine en een range tot 839 kilometer. Ontworpen en ontwikkeld in Californië. Nu beschikbaar in Nederland. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is dinsdag, dag 307 van de invasie. En ik heb voor jullie een luisteraarsvraag van Esma. Die zegt: wat maken jullie ervan dat Poetin weer zegt dat hij open staat voor diplomatie? Is dat voor de bühne of zijn er daadwerkelijk aanknopingspunten voor een gesprek? Hij heeft dat opnieuw op kerstavond gezegd. Hè? Dat ik wil best onderhandelen. Het ligt aan Oekraïne dat er niet gesproken kan worden.
Ja, formeel heeft hij gelijk natuurlijk. Omdat Zelensky een decreet heeft getekend. Dat hij niet zal onderhandelen met Poetin. Dus in die zin heeft hij gelijk. Tegelijkertijd kan ik me voorstellen dat hij wel uiteindelijk wil onderhandelen. Want het gaat niet zo lekker in Oekraïne. Nee. Dus die opmars die zit aan alle kanten vast. Dus een zeer de vraag als het inderdaad tot een nieuw offensief vanuit Belarus komt. Of dat wel slaagt. En bovendien, er is een ijzeren wetmatigheid. Alles eindigt uiteindelijk aan de onderhandelingstafel.
Ja, hij heeft het gezegd, jongens, bij dat Russische staats-tv-programma Rossiya 1. Hè? Zeg maar een soort de Russische versie van Nederland 1. En ja, het staat natuurlijk altijd mooi als je zegt dat je bereid bent om te onderhandelen. Het kost niks, hè? Mm-hmm. In het vroeger zei hij, ik ben altijd wel bereid om te onderhandelen, maar dan moet wel Oekraïne precies doen wat hij wilde. Hè? Nu heeft hij daar zelfs niks over gezegd. Hij maakt eigenlijk gebruik van het feit, precies wat Rob zegt, dat Zelensky eigenlijk niet bereid is om te praten.
Ja, ja, want dat vond ik ook nou niet zo ontzettend handig hoor van Zelensky, dat hij dat hij daar zijn handtekening onder zette. Want uiteindelijk zou je wel moeten praten en als je dan gaat praten is het een politieke nederlaag. Dus ik vond dat niet heel erg handig dat hij dat deed. Ja. Maar goed, ik bedoel, ik kan me aan de andere kant voorstellen dat je met die man als Poetin wil praten, zeker niet. En nadat hij dat in het begin toch een aantal malen heeft geprobeerd. En realiseer je dat tot, laten we zeggen, tot april. Dus niet tot en met april, maar tot april. Is er echt sprake geweest van onderhandelingen. Die hebben in Belarus plaatsgevonden. Die hebben in Turkije plaatsgevonden. En die hebben online plaatsgevonden. En dat ging eigenlijk iedere keer over hetzelfde. Namelijk over de status van de Krim. Over de status van de twee republiekjes Luhansk en Donetsk. Althans republiekjes, volksrepubliekjes tussen aanhalingstekens. Uiteindelijk de situatie natuurlijk gewoon ten aanzien van de Donbass. Nou, die discussies hebben tot niks geleid. Maar uiteindelijk, weet je, moet er wat gaan komen. En wat nu wel interessant is, ik zag ook een berichtje langskomen, echt een klein berichtje, maar niet onbetekenisvol op dit ogenblik. En dat is dat Zelensky bezig is met een nieuw plan, een nieuw vredesplan in elkaar te zetten. Ja. En dat wil hij presenteren op het moment dat Rusland het nieuwe grote offensief mogelijkerwijs vanuit Belarus verliest.
Aha.
En dat is wel heel erg interessant. Dus dat betekent twee dingen. De Oekraïners die houden er rekening mee, kennelijk, dat een dergelijk offensief zou kunnen plaatsvinden.
Ja.
En ze houden rekening mee dat Rusland dat kan gaan verliezen. Nou, ik denk dat wat we de afgelopen tijd hebben gezien, met ook weer de nieuwe toezegging vanuit de Verenigde Staten om Oekraïne zoveel mogelijk materieel te leveren, maar ook munitie te leveren. Ja, die houden daar ook rekening mee, denk ik, met de Amerikanen, dat het zou kunnen gaan gebeuren. En die Patriots, ja, ik ben heel benieuwd waar die worden neergezet. Maar het zou me niet verbazen als die rond Kiev worden geplaatst. En dat zou dan weer kunnen gekoppeld worden aan die dreiging van een mogelijk offensief vanuit Wit-Rusland, vanuit Belarus. Dat zou mij niet verbazen hoor. Dan moeten we nog even kijken of dit allemaal klopt. Maar zoiets, daar moet je wel rekening mee houden.
Ja.
Dus als we nou een beetje speculeren, hè, stel je nou eens voor dat dat munitietekort aan Russische zijde echt nijpend wordt. Stel je voor dat dat Noord-Koreaanse munitie, dat het allemaal niet zo goed gaat of te lang duurt. Stel je voor dat die Iraanse cruise missiles, weet je, de raketten op een of andere manier niet aankomen. En stel je voor dat die S-400 en die Iskanders in Wit-Rusland, dat het er niet zoveel zijn. En dat die Patriots zich daar kunnen beschermen. En stel je voor dat het munitietekort aan de Oekraïnse kant wordt verminderd door de westerse wapenleveranties. Kijk, dan is de situatie zo dat Rusland echt in het gedrang komt, hè? Mm-hmm. Dan is het zo nog steeds zo dat Oekraïne niet zoveel behoefte heeft om te handelen als het goed gaat. Maar wel als het einde van de westerse wapenleveranties in de herfst volgend jaar in zicht komt. Ja. En dan zou je misschien een hele reeks van big ifs, ja, zoals de Amerikanen zo mooi zeggen.
Maar zou je kunnen zeggen dat Rusland eigenlijk nog één kans heeft misschien? Dat offensief met die gemobiliseerden die nu getraind worden en dan ergens in de lente of zo, of misschien al volgende maand ingezet kan worden. Ja. Als dat niet lukt, dan heb je wel een stuk minder opties, denk ik.
Ja. Ik denk dat je daar helemaal gelijk in hebt. Ik denk dat dat zo is. Dat is ook waar veel Amerikaanse planners mee werken. Ja, dus ergens voorjaar 2023. Maar ja, dat kan februari, dat is niet echt voorjaar. Maar het zou februari, maart, april kunnen zijn. Dat de Russen zoiets gaan doen. En dat zou inderdaad, ja, ik denk dat je daar gelijk in hebt. Dat zou als de laatste kans kunnen zijn. Dat is erop of eronder voor de Russen.
Ja, en als het eronder wordt, dan moeten ze wel praten.
Dan moeten ze wel. En als het erop wordt, dan hebben ze natuurlijk een veel betere uitgangspositie met onderhandelingen. Dit zou best kunnen zijn dat Poetin daar ook op vooruit loopt. En als het misgaat, ja, dan hebben ze natuurlijk nog steeds opties, want ze kunnen nog altijd volledig mobiliseren. Dus dat wil niet zeggen, als dat misgaat, dat daarmee de oorlog voorbij is.
Ja,
ze kunnen nog altijd totaal mobiliseren.
Ja, dat wordt iedere keer maar vergeten, maar dat kan natuurlijk wel. Ja. En als je dus kijkt wat Poetin de afgelopen tijd heeft gedaan, daar heeft hij het hele narratief, het hele verhaal, heeft hij omgebogen in de richting van agressie van de NAVO tegen Rusland. Dat doet hij dus nu ook weer door te zeggen, die Patriots, dat is echt een schending van de Russische veiligheid, daar moeten we iets tegen doen, die dingen moeten worden vernietigd. Ja, dat zal allemaal wel. Maar dat is onderdeel van een hele zwaai die hij op dit ogenblik aan het maken is, om die oorlog steeds meer in de schoenen te schuiven van de NAVO. En als je dat doet, dan maak je daarmee ook de geest rijp voor een nog groter offensief, die bijvoorbeeld ook, denk ik, verdere mobilisatie zal rechtvaardigen. En die verdere mobilisatie wordt ook weer bediscussieerd, bijvoorbeeld op die Telegram-kanalen. Van die zogenaamde pro-Russische mailbloggers. Mm-hmm. Of dat zijn vaak ook gewoon Russen. En dat wordt dan vervolgens weer ontkend, dat die discussie daadwerkelijk zou lopen in het Kremlin, dan wel in het ministerie van Defensie, dat er echt een nieuwe golf van mobilisatie aan zit te komen.
Ja. Weten we eigenlijk van die eerdere gesprekken die jij noemt erop, waar die op zijn misgelopen? Ging dat over de Krim, de Donbass of iets anders?
Ja, ik denk dat die gewoon zijn misgelopen op de eisen die gesteld zijn en het feit dat Oekraïne eigenlijk best wel goed de oorlog aan het voeren was. Ik heb het gevoel, maar dat weet ik niet zeker, dat moeten de toekomstige historici maar bewijzen. Maar dat in belangrijke mate Zelensky toen heeft gezegd, nadat hij heel het noorden heeft schoongeveegd, nu gaan we door.
Ja. Zelensky zei tegen Poetin van, je moet gewoon al je troepen weghalen, dan ga ik met je praten.
Ja.
Nou, dat deed Poetin natuurlijk niet.
Nee, maar kijk, er was natuurlijk toch een soort juichstemming toen het hele noorden werd schoongeveegd. En vervolgens hebben we gezien dat bij Kharkiv en bij Gerson grote delen werden terugveroverd. Maar daarna is gewoon echt de boel helemaal op slot gegaan. En is die passtelling weer ontstaan, die er eigenlijk, als je heel eerlijk bent, vanaf begin april was. Ja. Maar die twee overwinningen van Zelensky in het oosten en in het zuiden, Ja, die hebben ertoe bijgedragen dat er wel een hoera-stemming is ontstaan. Waardoor veel mensen dachten van nou gaat hij het helemaal maken. Nu gaat hij dat inpakken. En Dat is weg. Die hoera-stemming is weg. Dus ik kan me voorstellen dat er dan weer een nieuwe situatie komt. Ook bij Zelensky om na te denken van misschien moeten we dan toch maar weer eens gaan onderhandelen.
Ja. Hey Rob, een vraagje. Poetin zit altijd op te scheppen, ook de laatste keer over zijn nieuwe supersonische raketten. Hè?
Ja.
Die Amerikanen hebben dat nog niet, zijn ze wel mee bezig. De NAVO heeft dat ook niet, geloof ik. Zijn die ooit ingezet door de Russen?
Nee. Ja, dat volgens mij wel. Volgens mij zijn ze in het begin van de oorlog ingezet. En toen is er een, volgens mij is er toen zo'n raket neergekomen in de buurt van Lviv. Oh ja. En dat was denk ik een heel duidelijk signaal die Poetin wilde maken in de richting ook van de NAVO. Van kijk uit, want we kunnen jouw grondgebied ook gewoon op deze manier bereiken.
Maar dat is verder geen gamechanger?
Nee, dat zijn geen gamechangers. Nee, het is in die zin een gamechanger geweest dat de afgelopen jaren tijdens die hele modernisering, maar ik denk dat we wel eens een keer apart over moeten praten, want het is echt interessant hoe die modernisering is verlopen van die Russische krijgsmacht. Er zal ook binnenkort vast wel een vraag over worden gesteld. Maar tijdens de hele modernisering heeft Poetin continu opgeschept over dat soort geavanceerde wapens. Mm-hmm. En het lijkt erop alsof ze vooral een discussie hebben gevoerd en de aandacht hebben gericht op die geavanceerde wapens. En helemaal vergeten zijn dat oorlogsvoeren gewoon op de grond gebeurt. Mm-hmm. Met soldaten die goed getraind moeten worden, die goed van spullen moeten worden voorzien. En dat is dus gewoon niet gebeurd. Dus dat zien we continu oppoppen in de analyses van het conflict tot nu toe. Dat er te veel aandacht is gegeven door de Russen intern aan al die geavanceerde wapens met al die gadgets erbij.
Ja, ja. Ja. Hey, we noemen dus de status van de Krim en van de Donbass. Maar Poetin die zei in dat tv-interview letterlijk dat hij open stond voor gesprekken met alle partijen. Ik denk dat hij daar nadrukkelijk ook de NAVO, of althans vooral Zeker. De Amerikanen bedoelt. Ja. En natuurlijk wat dan de status van de rest van Oekraïne zou zijn.
Zeker.
Valt er wat dat betreft dat iets te praten tussen de NAVO of de Amerikanen en Poetin? Om tot ergens tot een vergelijk te komen?
Ja, absoluut. Realiseer je dat hij aan de vooravond van die oorlog, zeg maar bijna rond deze tijd, dus een jaar geleden, heeft hij een ontwerpverdrag in de richting van het Witte Huis gestuurd. Ja. En van de NAVO gestuurd, twee stukken heeft hij verstuurd, waarin hij zijn eisen op tafel legde over feitelijk een soort gedemilitariseerd, nou niet helemaal, maar een soort van bufferzone dwars door Europa heen. Die natuurlijk niet gehonoreerd is door de NAVO.
Nee.
Behalve dan op het punt waarbij de Amerikanen zeggen van ja, misschien kunnen we best wel eens praten over systemen met een lange afstandsbereik. Die we dan mogelijkwijs niet gaan plaatsen in Europa. Als dat nou inderdaad zo'n probleem is voor de Russen, zouden we die bijvoorbeeld niet hoeven te plaatsen. Die discussie heeft wel even gelopen een jaar geleden.
Ja, en waarschijnlijk ook het idee dat Oekraïne neutraal zou blijven.
Ja, exact. Ja, dat was natuurlijk gewoon de kern van alles. Daar heb je helemaal gelijk in, Jan.
Maar dat heb ik eerder van jou gehoord, Rob, dat het misschien waarschijnlijker is dat er toch een NAVO-garantie zal komen.
Ja, dat denk ik wel. Ja. Er komt in ieder geval een garantie voor wat Oekraïne ook in de toekomst mag zijn. Of dat een rompstaat Oekraïne is of een heel terugverhoogd gebied, dat weten we op dit ogenblik niet. Maar die garanties gaan er gewoon komen. En daar wordt achter de schermen ook gewoon over gesproken. Er zijn landen die daarvoor garant willen staan. Maar de grote vraag is, hoe ga je dat dan doen? Maar als je gaat verschuiven van, laten we zeggen, wapenleveranties naar afschrikking. Wat kan? Ja, dan komt de NAVO natuurlijk vrij snel in beeld. Omdat je dan gaat praten ook over de Amerikaanse nucleaire garanties voor de NAVO.
Maar betekent dat dan niet dat zowel een gesprek tussen Poetin en Zelensky eigenlijk onmogelijk is, als een gesprek tussen Poetin en de NAVO?
Dat
gaat niks worden.
Dat moet gewonnen worden. Daar heb je helemaal gelijk in. Dit is dus alleen maar als je in een situatie komt waarin Rusland gewoon eigenlijk verloren is. En verloren heeft en Zelensky toch een overwinning heeft geboekt. Ja. En dat kan dus ook gebeuren, een overwinning of een verlies. Ja, het is maar net hoe je het definieert. Dat kan dus ook gewoon zijn dat er een padstelling is die door beide partijen wordt erkend. Dat er een staakt het vuren komt zonder een vredesakkoord. Waarbij de status van die door Rusland bezette gebieden in het ongewisse blijft. Maar dan kan je dus wel verder met de rompstaat Oekraïne. Dus dan krijg je dat soort discussies.
Nou, we hebben die vraag afdoende beantwoord.
Ja.
Nou ja, we weten alleen niet of er vredesonderhandelingen op korte termijn komen.
Nee.
Wij zien elkaar morgen.
Dank je. Ja.
Zeker, tot morgen.
De Lucid Air is gebouwd om grenzen te verleggen. De prestaties van een sportwagen, de ruimte van een limousine en een range tot 839 kilometer. Ontworpen en ontwikkeld in Californië. Nu beschikbaar in Nederland. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.